Geliefde gemeente, jongeren, ouderen en alle die met ons verbonden zijn via de moderne media, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee M. Bot van Maassluis. De schriftlezing is vanmiddag uit Genesis 1. En het thema van de dienst is schepper, schepping en de mens. Het leven als een balansoefening. Mededelingen, volgende week zondag wordt in de morgendienst uitgenodigd wijk 4 en wijk 5. En in de middagdienst wijk 6 en wijk 7. Vrijdagavond worden de uitnodigingen verstuurd waar u op kunt reageren. De collecten voor deze dienst zijn de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen en de derde voor de poster. U kunt het overmaken via het bankrekeningnummer dat u bekend is. We zingen nu en luisteren naar Psalm 67 vers 1. De kerkraad wenst u en u allen een gezegende dienst toe.
Voor deze dienst belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. In die naam groet ik u, genade zij u en vrede, van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes, kunnen bomen praten? Nee, hè, bomen kunnen niet praten. Maar weet je wat Psalm 19 zegt? Ergens kunnen bomen en de natuur en de schepping wel fluisteren. Zij kunnen zonder echt te praten wel iets laten horen van Gods majesteit en macht. Psalm 19. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon, al is daar geen spraak, al is het niet letterlijk dat je de bomen en de planten hoort zeggen. Maar daar gaat het vanmiddag over, dat als je verder deze week de natuur ingaat, buiten bent, dat je je oefent om in de natuur iets van de kracht en majesteit en de liefde van God te proeven. Het is nu heerlijk weer vanmiddag, en misschien was je liever niet in de kerk, maar buiten. Maar toch kun je beter deze middag in de kerk oefenen om Gods stem te verstaan in de natuur, zodat de rest van de week ook echt prachtig is als je buiten bent. Waardoor je zelfs als je alleen buiten bent, toch niet eenzaam bent. Omdat je weet, zelf door de natuur heen spreekt God tot mij. Door bijvoorbeeld de uitbundige lente, waarin iets zit van de kracht en de majesteit van God. Als je zo gaat leren dat God ook in de natuur is, dat Hij de schepping gemaakt heeft, dan ga je ook goed voor die natuur zorgen. Dan besef je, dan willen wij als mensen ook leven zoals God het wil, en dat is ook dat we van zijn schepping genieten en die ook in stand houden. Daar gaat het vanmiddag over in de preek. We gaan nu eerst zingen of luisteren naar die Psalm 19 die vertelt hoe inderdaad door de natuur heen iets van Gods stem te verstaan is. Psalm 19, vers 1 en 2. doen nu met elkaar belijdenis van ons geloof, waarin we ook belijden dat God de Vader de schepper is van hemel en aarde. Aansluitend zingen we ook van die belijdenis dat er iets van die scheppersmacht nog steeds te zien is in de schepping. Als Psalm 8 het dicht: hoe wordt u die uw glans van uw majesteit boven lucht en hemelen hebt uitgebreid. Iets van de glans van Gods majesteit is over de schepping. Dat belijden we met Psalm 8 vers 1 na de geloofsbelijdenis. En een ieder van u en jullie spreekt met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige katholieke, dat is algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, laten we bidden om de leiding van de Heilige Geest in het verdere van deze dienst. Laten we bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, we komen voor uw aangezicht en we buigen ons ootmoedig voor u neer. In het besef dat u onze schepper bent en wij uw schepselen. Ootmoedig in het, omdat we beseffen dat we dat contact van schepsel-schepper zo vaak kwijt zijn, dat het ons moeite kost om met u in contact te komen en dat dat niet aan u ligt, maar aan ons. En daarom verootmoedigen we ons aan het begin van deze dienst. Heren, als we van u beleden in het lied dat alleen al in de schepping uw rede zo krachtig klinkt en zo wijd verspreid, Heren, mag dat dan in het bijzonder tot in ons hart komen. Dat u spreekt door uw geest en door uw Zoon Jezus Christus. Dat uw wind waait Een stilte die toch gehoord wordt. Een wind die bekering werkt. Het vernieuwende werk van de Heilige Geest, de wedergeboorte. Heren, zo zijn wij in uw huis in het verlangen dat uw wind waait. In ons hart, maar ook buiten in de schepping. Zodat we uw stem verstaan voor ons leven, voor deze wereld. Heren, dan komen we ootmoedig, maar ook vrijmoedig. Omdat we pleiten op uw belofte. Uw belofte vanaf het begin in Genesis, vanaf de moederbelofte, dat u verlossing zult geven. En dat u uw schepping en uw schepsels niet vergeet. U heeft uw verbond met de mensen gesloten en ook met ons. Wij mogen gedoopt zijn. Heer, zo willen wij pleiten op het verbond dat u vanmiddag ook zult spreken tot in ons hart, dat uw bekering werkt en dat uw wind waait. Waardoor er leven is, waardoor we kunnen ademhalen, waardoor er de lofprijzing is op u, schepper en verlosser. Dank u wel voor dat krachtige tekenen van het verbond in de doop. Zo bidden we u voor deze dienst, ook voor hen die meekijken of luisteren die niet gedoopt zijn. Ook voor hen gelden uw beloften en hen wilt u ook bij uw verbond brengen. We bidden u, geeft u ons rust in ons hoofd, aandacht om naar u te luisteren. Als er barrières zijn, geestelijke weerstanden, wilt u die wegnemen. We vragen u dit uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan nu met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen Genesis 1. En Genesis 1, zoals je de tekstafscheiding ook in de Bijbel kunt zien, loopt door tot 2 vers 3, ook de zevende dag. Dus ik lees Genesis 1 vers 1 tot 2 vers 3, ook tot en met de zevende dag over de schepping. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zei, laat er een gewelf zijn in het midden van het water... En laat dat scheiding maken tussen water en water. En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen. Zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar een soort vrucht dragen waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. En de aarde bracht groen voort. Zaaddragend gewas naar zijn soort... En bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En God zei, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte de twee grote lichten. Het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen. En ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens. En laten er vogels boven de aarde vliegen langs het hemelgewelf. En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan het water wemelt naar hun soort, en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul het water van de zeeën en laten de vogels talrijk worden op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is. En alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zij u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die. Want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Tot zover de lezing uit Gods woord. Psalm 8, we zongen net vers 1, gebaseerd op het eerste deel van Genesis 1 over Gods scheppersmacht. Maar de verdere versen bezingen ook het wonder dat God ons kwetsbare mensen, zondige mensen, toch ook zoveel macht over de schepping heeft gegeven. Want er staat in de Bijbel dat wij de opdracht hebben om de schepping te onderwerpen en erover te heersen. Die verwondering zit in vers 4, 5 en 6 van Psalm 8. Wat is de mens op deze aarde, die broze mens, hoe klimt hij tot die waarde dat wij die heersmacht over de schepping hebben? We zingen Psalm 8, vers 4, 5 of 6 of we luisteren ernaar. Ja, een preek over het beheren van de schepping in een tijd dat we ook midden in een ecologische crisis leven, waarin we weten dat het de mens ook niet gelukt is om goed voor de schepping te zorgen. Daarom na de preek ook een psalm van verootmoediging, een gebed of God ons ook wil leren naar zijn wil te handelen, ook wat betreft de schepping. Leer mij naar uw wil te handelen, oefen ons daarin om op een goede manier ook met de schepping om te gaan. Psalm 86, vers 6, na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De balans is kwijt. Zo kunnen we dat toch wel zeggen als het gaat over de verhouding tussen mens en natuur. De afgelopen jaren begint het steeds meer tot ons door te dringen. Het gaat niet goed met het milieu en dat komt door het handelen van de mens. Er ontbreekt een evenwicht, er ontbreekt een balans. En, zeggen de wetenschappers, als we niet ingrijpen, slaat dat steeds verder door. Dan blijft de aarde verder opwarmen, dan blijft de biodiversiteit afnemen en dan blijven we oerwouden kappen tot er niets meer over is. En daarmee beseffen we, tot en met de wereldleiders, er moet een nieuwe balans gevonden worden. En dus is er nu de nadruk op duurzaam leven, worden er klimaatakkoorden gesloten en gaan we de plastic soep en de overbevissing in de oceanen te lijf. De balans tussen mens en natuur moet terug. En christenen grijpen in dat kader dan ook Genesis 1 erbij. En dan vaak vanaf vers 26, waar het gaat over het scheppen van de mens en zijn verantwoordelijkheid, hoe hij moet heersen over de schepping en die moet onderwerpen. Want dat is onze taak en hoe brengen we bijbels dan balans tussen mens en natuur? Weet u, de juiste balans tussen mens en natuur en zo ook de Bijbel lezen, dat is ronduit vermoeiend. En om wanhopig van te worden. Alsof wij de boel even gaan gladtrekken. En alsof dat de kern van Genesis 1 is. Wij en de natuur en nu zijn wij aan zet. Dat is ronduit vermoeiend en ronduit hopeloos. Zo zal er geen hoop zijn vanmiddag. En geen evangelie. Want weet u, dan kijken we te plat naar de dingen. Alsof er alleen de mens en de natuur is en daarbinnen moet het dan goed komen. Maar als er iets bevrijdends is in Genesis 1, als er iets is dat een uitweg biedt, dan is dat de boodschap dat er niet een balans moet komen tussen twee, mens en natuur, maar tussen drie. Mens, natuur en God. Zo wordt de milieucrisis heilzaam opengebroken. Want Genesis 1 gaat niet in de eerste plaats over de mens en niet in de eerste plaats over de natuur, alsof het vanaf vers 26 begint, maar over God. En hoe vervolgens die drie met elkaar in balans moeten zijn. De mens ten opzichte van zijn schepper en dan ook ten opzichte van de schepping. Psalm 18 eerst begint met wie God is en van daaruit leert wat is het dat de schepping inderdaad zelfs als een voetbank voor ons is. We leven in een milieucrisis. En we voelen ons schuldig en wanhopig zeggen we, wat moeten we doen? En we kijken alleen horizontaal naar oplossingen. Welke milieumaatregelen moeten we nemen? En die moeten we ook nemen, daar kom ik ook straks nog wel op. Maar Genesis 1 zegt, wacht even. Kijk eerst naar wie de Heere is in deze milieucrisis. Voordat je inderdaad ook gaat afvragen, wat is dan onze verantwoordelijkheid en onze taak? We moeten God betrekken in onze balansoefening. Anders komt de balans er nooit. En dan is er geen hoop. Ja, maar hoe dan? Waar en hoe is God er dan in deze crisis? Wordt dit dan niet een overgeestelijk ontvluchten van de problemen? God gaat de ontbossing toch niet tegenhouden? Dat moeten wij toch doen? Ja, we kunnen God eigenlijk maar moeilijk plaatsen in deze milieucrisis. Waar is Hij? Nu laten we gaan kijken naar Genesis 1. Nu, dan blijkt God al vanaf het begin aan uitgeweest te zijn op een soort balansoefening tussen God, mens en schepping. Wij westerse, wetenschappelijk denkende mensen, snel horizontaal platdenkende mensen, zien Genesis 1 al snel als een soort statische beschrijving. Zo van, God schiep de wereld, Hij schiep de mens en dat zij dan zo. En de Heere kan zich terugtrekken en dan is nu de mens aan zet. En ja, de mens die doet maar wat. God maakt de wereld en wij ervaren God vaak zo ver weg. Die is dan in de hemel en die laat ons dan achter. En nu zijn wij aan zet om te heersen en te onderwerpen. Een balans tussen twee partijen. Maar zo is het niet. Dat is een balans waarbij we God buitenspel zetten. Nee, wie Genesis 1 leest, leest van een God die intens betrokken is op zijn schepping en dat vervolgens constant blijft, die heel dichtbij is. Genesis 1 van de schepping, dat staat in dat gedeelte van de Bijbel van Genesis 1 tot 11, wat wel de oergeschiedenis genoemd wordt. Wat je eens zou moeten lezen komende week van 1 tot 11, wat alles is behalve een God die de wereld maakt en zich terugtrekt. Nee, het is een God die constant betrokken is op de schepping en de schepsels en met ons bezig is. En met ons in contact wil blijven. Ten eerste blijkt dan de natuur helemaal niet los te bestaan van God. Nou inderdaad, aan het begin is er helemaal niets. Ook geen natuur. Dan is God het die deze wereld maakt. Noem het dan ook liever schepping in plaats van natuur of milieu. Want schepping drukt uit, het is er door de schepper die alles heel zorgvuldig maakt en ook in stand houdt. God die dag voor dag orde schept in de chaos, die licht brengt in de duisternis, in de woestheid en warboel, en dan per dag alles bekijkt en zegt, het is goed. Waarin de schepping vooral zo wordt weergegeven als iets, de mens die zonder die schepping met vers 1 en 2 zou leven, woestheid en leegte, dat zou een bedreigd bestaan zijn. Maar die 6 scheppingsdagen, dat laat zien, God bouwt voor ons een veilig huis met een gedekte tafel om te eten van de vruchten. En daarmee brengt God alles perfect in balans. En God die dan zegt, ik zegen u, geef die kracht van mij mee, waardoor dat werkt in de schepping, waarin u als beelddrager van mij zo over de schepping mag heersen, zoals ik als koning was toen ik het maakte. In mijn intense betrokkenheid en schoonheid. Leef dan voortdurend voor mijn aangezicht, waardoor wij beiden voortdurend kunnen zeggen, het is zeer goed. Wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Waarbij God dus zegt, zoals ik de wereld maakte als een veilige plek, een huis om in te wonen en een gedekte tafel, leef zo ook met de schepping. Doe het op een manier die past bij mij, dat ik dag na dag kan zeggen, en het is goed. En zo ontstaat er een opdracht tot balans tussen mens, schepper en schepping. Een blijvende oefening tussen 3 in plaats van 2. De schepping is nooit los te zien van God. Want zonder God is er geen schepping. En wij zijn niet los te zien van God. En ons handelen in deze wereld, want wij zijn naar zijn beeld geschapen. Dat betekent als eerste, op zijn scherpst gezegd, wij kunnen het klimaatprobleem niet oplossen als wij God niet kennen. Schepsels los van hun schepper kunnen de schepping niet redden. Want wij kunnen dat alleen als beeld van God, vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten ze van daaruit heersen over de vissen. Laten ze van daaruit leren wat nou heersen is en onderwerpen is. Want ga maar na, als wij de Heer er niet in betrekken, dan is schepping voor ons al snel lastig. Vanuit eigen belang namelijk, zonder God hebben wij alleen onze eigen belangen. En dan willen we de schepping al snel uitbuiten in ons eigen voordeel. En dus spreken we al snel over milieu, in plaats van over schepping. Een heel afstandelijk woord, milieu. En dan vooral als een probleem. Wij willen van alles, maar ja, dat is slecht voor het milieu. Het irriteert ons en het belemmert ons. Intensieve landbouw. Want het land is van ons en tot op de centimeter wordt het land functioneel benut met alleen economische, menselijke belangen. En we vissen de oceanen leeg puur uit economisch oogpunt en verder niet. En dat is geen kritiek op de boer of op de visser, maar op de consument, op ons, onze hebzucht die erachter zit. Want zonder God zijn wij aan onszelf overgeleverd. En dan wordt de schepping tot milieu en is alles alleen maar lastig. Want hebzucht laat zich niet temmen. En zonder God is er geen tevredenheid. Dan zijn we dus de balans kwijt. Want we willen alleen koning zijn over de schepping. Zonder schepper, zoals de verloren zoon dacht, ik wil los zijn van mijn vader. Dat is toch alleen maar lastig. Terwijl de schepper als het ware met ons meekijkt en verlangt dat we komen tot het oordeel en zie, het is zeer goed. In de vorm van lofprijzing, dat is waar Genesis ons toe wil aanzetten. Steeds bij dat punt komen en zie, het is zeer goed. Daar wil Genesis ons vanaf het eerste hoofdstuk brengen. En dat is dus psalm 8 en psalm 19 en nog zoveel meer psalmen die uitkomen bij lofprijzing. Zodat wij met God samen zijn en een bepaalde rust en een vrede vinden en komen bij de zevende dag. Rust. En zo God zegen ontvangen van de vermenigvuldiging die God geeft. Maar in plaats van afhankelijkheid en lofprijzing is er hebzucht en mopperen. Of ik zou eigenlijk moeten zeggen murmureren. Want dan zijn we gelijk bij het oude woord van het volk Israël in de woestijn, zonder God. Nee, pas met God, de schepper in contact, kunnen we de balansoefening aan. Is er een uitweg van de hebzucht naar dankbaarheid en van lastig naar lofprijzing. God wil erin betrokken zijn en hij zegt, leer de schepping te zien zoals ik hem zie. En zoals ik hem bedoeld heb. Namelijk als een veilig huis midden in een bedreigd bestaan. Met een gedekte tafel. En zie, het is zeer goed. En wees tevreden met dit huis wat ik jullie toebedeel. De schepping is niet lastig. Het is het veilige, goede huis dat ik jullie geef uit liefde. Want voor God schiep was er woestheid en leegte en duisternis, zeggen vers 1 en 2. Maar God zei, er zij licht en er is licht. Dat is niet alleen fijn, nu schijnt de zon, daar kan ik van genieten. Maar dat zegt, zonder de zon is het donker en hebben we niets om te leven. Wees dan zuinig op dit veilige huis. Genesis 1, dat wil ons erbij bepalen, gemeente, dat alleen al als je wakker wordt, het is weer licht. God verdrijft de duisternis van de nacht en wij kunnen leven. Er is licht. Wie wel eens letterlijk 's nachts ergens van wakker ligt, die weet wat het is. Uitzien naar het licht. Wie weet wat het is als hij de klok om 2 uur, 3 uur, 4 uur en 5 uur hebt horen slaan. En dan wordt het toch weer licht. En ja, God is trouw. Hij schept een wereld waar het elke morgen weer licht wordt. God verdrijft het donker als een actieve daad elke morgen opnieuw. Waar is God in de schepping? Nou, daar. En waar de chaos van de oervloed ons bedreigt, God scheidde land en water, zodat wij een plek hebben om te leven en om te eten. De zee stopt de Noordzee bij de duinen en wij leven veilig. En God geeft inderdaad om te eten het fruit aan de bomen, in al hun soorten en maten. En God bracht ritme in de wereld, van 6 dagen werken en 1 dag rust. En God bracht seizoenen aan. En zo leven we in de orde. Zo is Genesis 1 bedoeld, dat zegt ook vers 14. In het hemelgewelf zon en maan, tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. Zodat we niet in een monotoon ritme belanden, maar wij ritmes hebben zodat er ook de zondag, de sabbat, de rustdag is, zodat er ook de seizoenen zijn. En dan schept God de dieren, vissen, vogels, landdieren, ieder naar zijn aard, in een enorme hoeveelheid en in een enorme biodiversiteit. Want staat er, het water wemelt van de vissoorten en de vogels. En God zegt, laten zij talrijk worden op de aarde. Een ongekende biodiversiteit, omdat er iets van een uitbundigheid in God zit. En wat wij daar ook van vinden, God zegt, en zie, het was zeer goed. En God zegt tot de mens, ik geef u een zeer bijzondere taak. Jullie zullen mijn onderkoning zijn. Houd deze schepping dan in balans. Jullie hoeven het niet te maken, hij is er al, maar houd hem in balans. Door onderkoning te zijn zoals ik dat ben. Intens betrokken, liefdevol, uitbundig, geduldig, creatief. Wees zo mijn beelddrager. Wat een kwetsbare balans. Heere, wat doet u nu door de mens deze verantwoordelijkheid te geven? In Psalm 8 zit al die verwondering dat u de mens tot die waarde laat opklimmen. En nu met deze crisis kunnen we zeggen, maar Heere, dat kan de mens toch niet aan. Maar ook toen al, kijk maar naar Genesis 2 en verder. De balans die God tussen wereld, schepping, schepsel en schepper aanbrengt, die is eigenlijk vanaf Genesis 2 al direct zoek. De mens wantrouwt zijn schepper. Hij wantrouwt zijn medeschepsels. En voelt zich niet veilig in de schepping. Gelooft dan nog eerder de slang. Adam en Eva vertrouwen God niet. En Kain vertrouwt zijn broer niet. En leugen en doodslag verspreiden zich als een olievlek over de wereld. En wij staan nu buiten het paradijs. Met een vervloekte aarde die dorens en distels voortbrengt. En nu verwoesten wij ons veilige huis zo ongeveer tot op het fundament met een crisis die zijn weerga niet kent. De wereld bloedt uit 1000 wonden en het is onze schuld. Heere, hoe kan dit en hoe moet dit verder? En waar bent u? Lees zelf inderdaad maar eens Genesis 1 tot en met 11 komende tijd. Hoe moedeloos word je dan al vanaf de mens vanaf Genesis 2? Hij kan werkelijk geen balans houden vanaf dag 1 niet. Op alle gebieden niet. Niet alleen de schepping, maar ook naar de medemens. Leugen, doodslag en oorlog. En aan het einde van Genesis 11 uiteindelijk een torenbouw in Babel als opstand tegen God zelf. God, hoe moet dat dan? Met hoogmoed. Met oorlogen. maar ook met de schepping. Nu vanuit die hoofdstukken in Genesis leert God ons dan twee dingen. Ten eerste, in dit bedreigde bestaan blijft de Heere ons voluit onze eigen verantwoordelijkheid geven en die serieus nemen. God neemt het stuur niet over. Al zijn wij als leerlingen bij een rijles waarvan je zou kunnen zeggen, nu moet de instructeur het maar snel gaan overnemen. God blijft de mens verantwoordelijkheid geven en neemt het stuur niet over. En lees maar eens die hoofdstuk in Genesis. Dat is omdat God liefde heeft voor de mens en geduld met ons heeft. En zo blijft hij ons uit liefde en geduld het heersen toevertrouwen. Misschien het scherpst, het mooiste ook opgeschreven bij Kaïn en Abel. Als Kaïn op het punt staat zijn broer te doden, staat heel nadrukkelijk en indringend beschreven hoe God de mens op zijn verantwoordelijkheid blijft wijzen. Want hij blijft de keuze houden om het toch niet te doen. Genesis 4, vers 6 en 7. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet zijn hoofd zakken. Maar de Heere zei tegen Kaïn, waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat als u het goede doet, u uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Al is er altijd moord, al zijn er altijd oorlogen in deze wereld, God wijst de mens indringend op zijn verantwoordelijkheid. Je kunt het ook niet doen. Zo ook met de schepping. Hoe dit veilige huis ook door ons gesloopt wordt, er blijft de indringende oproep tot een keuze. Je kunt het ook niet doen. Is het niet zo dat als u het goede doet, u uw hoofd kunt opheffen? Maar als u het niet doet, ligt de zonde aan de deur. Hoe diep ook de zonde in de mens zit, toch zegt Genesis daar scherp tegenover, hef uw hoofd op en doe het goede. Al ligt de zonde van de hebzucht aan de deur, al is er de erfzonde vanaf Adam. Wees goede beheersers van het veilige huis dat God ons toevertrouwd heeft. Het is daarom terecht dat duurzaamheid op de agenda staat. Het is onderdeel van de balansoefening van het leven waarin God ons geplaatst heeft. Zorg voor de schepping is ons opgedragen sinds wij beelddrager van God zijn. Dat heeft niets te maken met politiek links of rechts georiënteerd zijn. Het is voluit Bijbels. Je zou je hoofd laten zakken, het heeft toch geen zin. En wat is mijn kleine aandeel nou? Moedeloosheid. Maar God zegt, is het niet zo dat als u het goede doet, u uw hoofd kunt opheffen? Ja, heeft dat dan zin? Maakt mijn aandeel in deze ecologische crisis dan echt het verschil? Het is alsof we op een zinkend schip staan. En alsof God ons daar nu toeroept, toch gaan hozen. En dat met opgeheven hoofd, heeft dat dan zin? Nou, dan het tweede. Het antwoord daarop is voluit ja, want al staan wij op een zinkend schip, God belooft en toch zal het schip niet zinken. Dat is het tweede uit die oergeschiedenis. Hoe alles ook misgaat door ons mensen, steeds blijft God reddend tussen beiden komen. En God blijft dan steeds weer beloftes van herstel geven. En sluit zelfs na de zondvloed zijn verbond met de mensen. Nooit meer zal het zo misgaan. De moederbelofte zal doorzetten vanaf Genesis 3. Uit Eva's nakomelingen zal iemand voortkomen die de perfecte balans zal houden. En daarom laat God het schip van de schepping niet zinken. Zelfs bij Noach niet. Dan wordt alles weer ontschapen. Dan komt de oerchaos weer terug. Maar God laat Noach een boot bouwen met alle biodiversiteit erin. Het moet allemaal bewaard blijven en het komt weer op de nieuwe wereld te staan. Al hangt door de zonde van ons aan een zijden draadje, God laat niet los. Vanaf de eerste onbalans tussen Adam en Eva was er al de moederbelofte uit Genesis 3. Uit Eva zal het verlossende nageslacht komen dat wel balans zal vinden. De nieuwe Adam, Jezus Christus. De Heer Jezus hield balans. En met Pasen, met Pinkster is het bevestigd. De Heer regeert en zijn koninkrijk staat vast. God is getrouw, zijn plannen falen niet, zingt dat lied. En ook de Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast. Zijn heerschappij, nu de heerschappij van Christus, omvat de loop der tijden, ook onze tijd. En dat is een sterke hand die nooit heeft misgetast. En hij blijft met het heilig zwaard des geestes strijden, tot aan de wederkomst. En de adem van zijn lippen overmant de tegenstand. Het zal nooit meer zo misgaan met de aarde, omdat God erboven staat. En het moet alles heen werken naar een nieuwe hemel waar recht en gerechtigheid heerst, waar ook leeuw en lam samen zullen zijn, ook met de mens, een kind bij een adder, omdat mens en schepping niet meer vervreemd zullen zijn. In die tussentijd krijgen wij toch de opdracht. Tegen de klippen op, zeggen wij. Maar het is Gods liefde en geduld. Die als rijinstructeur toch niet het stuur grijpt, maar blijft zeggen, ik geef u uw verantwoordelijkheid. Wij moeten uit geloof leren leven. Alleen door die bekering is er het zicht op God de Schepper en op Jezus. Op zijn liefde en geduld. Op de volmaakte mens. En de Geest leert ons balans houden. Die geeft ons de vruchten van de Geest, waarin ook matigheid een vrucht is. Die ons leert tevreden te zijn, zoals Paulus in Filippenzen 4 zegt. Dus ja, de milieucrisis. We staan op een zinkend schip. En toch, we hebben onze verantwoordelijkheid. Om in liefde, in geduld, in creativiteit daarop te antwoorden. Om de Heere zijn bekerend werk te laten doen, waarin de hebzucht weggeschroeid wordt. Waarin de Geest ons zijn vruchten geeft. Waarin wij toch gaan hozen. En zo gaan heersen over de schepping. Met het hoofd omhoog de natuur in. Want God belooft, het schip zal niet zinken. En ooit wordt alles beter. De volmaakte balans zal komen. Heere, leer ons zo naar uw wil te handelen. We zullen dan in uw waarheid wandelen. Neig ons hart en voeg het samen tot ook op dit aspect de vrees van uw naam. En dan is er lofprijzing. Heere, mijn God, ik zal u loven en heffen het ganse hart naar boven. Amen. Thank you. Laten we bidden en danken. Heere onze God, na de lezing uit uw woord, na de preek, komen we voor uw aangezicht. In het besef dat ook de heiliging en onze verantwoordelijkheid en ons doen, het leven met u door de Heilige Geest, nog maar een klein beginsel is, een klein beginnetje. Dat ons spreken over u en onze verantwoordelijkheid ook maar een stamelen is. Heere, maar toch was het goed om uit uw woord te lezen. Uit Genesis 1. Uit woestheid en leegte en duisternis over het wateroppervlak schiep u een veilige wereld. Zo mooi en zo talrijk de schepping en met een bijzondere plaats voor de mens. Heer, we danken u voor die geschiedenis, voor die Genesis 1 tot 11, voor die oergeschiedenis, waarin we mogen leren onze plaats te verstaan. Tegenover u en tegenover de schepping. En we danken u dat we mogen leven in de nieuwtestamentische tijd. Dat u, Heer Jezus, de nieuwe Adam bent. Wil ons ook aan uw beeld gelijk maken. We bidden u om een dagelijkse bekering, ook in het omgaan met de schepping. Al is dat voor ons als christenen ook zoeken, soms onwennig. Heere, leer ons ook daarin naar uw wil te handelen. Heere, dood in het bijzonder bij ons de hebzucht, van het altijd maar meer willen. Heer, leer ons de economie van het genoeg. Van een Paulus die zei, ik weet wat het is om rijk te zijn, om arm te zijn, maar ik heb geleerd vergenoegd te zijn, genoeg te hebben. In Christus kan ik alles. Heere, geef ons wijsheid in het omgaan met de schepping, als we ook beseffen hoe complex dat allemaal ligt. We bidden u voor de politiek die hierin beleid moet maken. Geef hen wijsheid als er zoveel partijen zijn die ook allemaal hun aandeel hebben. Heer, we beseffen hoe ingewikkeld dat ook ligt in deze wereld. We willen u ook bidden voor vissers, voor boeren, misschien ook wel in deze gemeente. Voor wie het ook zwaar is om in deze tijd boer te zijn, als er zoveel regelgeving, wetgeving is. Heer, we willen u hierin ook bidden om wijsheid. We bidden u voor hen die inderdaad daarop beleid maken. De politiek op landelijk niveau, provinciaal, plaatselijk. We bidden u ook voor ons als gemeente om ook daar vorm aan te geven. We danken u, Heere, dat u de schepping nooit zult loslaten en dat u God blijft. Heere, de hele schepping zucht als in barensnood en ziet uit naar het openbaar worden van de kinderen van God. Heere, met de schepping zuchten wij ook op het openbaar worden van de kinderen van God. Ook hierin bidden wij, laat uw verlossing snel komen. We vragen u dit uit genade, om Jezus wil. Amen. Er is nu ruimte voor de collecte, al is dat digitaal of op andere manieren. En daarna zingen we Psalm 136, vers 5 en 25, waarin Gods wijsheid geprezen wordt in zijn scheppersdaden. En vers 25, loof hem al wat leeft, die al het vlees zijn voedsel geeft. En jongens en meisjes, het vlees, daar wordt mee bedoeld alles wat een lichaam heeft, wat God voedsel geeft, dus zijn ons mensen, maar ook alle dieren en heel de schepping, dat wordt er met vlees bedoeld. Die geeft hij zijn voedsel. God zorgt ook dat wij te eten hebben door alles wat ook groeit aan graan en fruit en in de natuur. We zingen Psalm 136, vers 5 en 25 als onze slotpsalm. aan het einde van deze dienst, nu we deze wereld ingaan, ook de schepping in, is er de zegen van God. Vanmiddag de zegen zoals God die aan Aaron gaf, ook in de Torah, in de boeken van Mozes, zijn zegen om als zijn schepping, zijn schepsels te dienen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.